Goedenavond allemaal. Wat fijn dat u gekomen bent voor dit mooie en belangrijke onderwerp. Ik heb me geprobeerd in uw positie te verplaatsen. Het Koninkrijk Gods. Misschien hebt u wel gedacht, hoe kan die man daar 7 avonden over praten? Maar dat is helemaal niet moeilijk. Want het Koninkrijk Gods is een van de grote thema's die dwars door de hele Bijbel heen gaan. Je kunt dus even goed zeggen, hoe redt die man dat in 7 avonden? Zo zou je het ook kunnen zien. U hebt dat op uw folder, geloof ik, niet gezien. Maar daarom zeg ik u alvast dat wij het de eerste avond, dus vanavond, gaan hebben over het Koninkrijk Gods in het Oude Testament. En de volgende keer over het Koninkrijk Gods in de Evangeliën. En dan in de Handelingen. En dan in de brieven. En zo wandelen we als het ware door de Bijbel heen. Het lijkt een beetje onrechtvaardig om over het Oude Testament in 1 avond te spreken, maar dat Oude Testament zal nog verschillende keren ter sprake komen. Zeker bij de laatste avond, dat lijkt nog een heel eind weg, als we het gaan hebben over het Koninkrijk Gods in de toekomst. En dat gaan we dan doen aan de hand van het boek Openbaring. En dan komen we ook vanzelf weer terecht bij het Oude Testament. En dan is de cirkel gesloten. Ik wilde u ter inleiding een paar verzen lezen uit het boek Daniël. Uit hoofdstuk 7 en uit hoofdstuk 9. Uit Daniël 7, het bekende droomgezicht van de 4 dieren dat Daniël heeft aanschouwd. En daar vinden we in vers 9 van Daniël 7 het volgende. Daniël 7, vers 9. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld en een oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. 1000 maal 1000 dienden hem en 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. De 4 schaar zetten zich neder en de boeken werden geopend. Vers 13. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. Tot zover uit dit hoofdstuk en dan nog een paar verzen uit hoofdstuk 9... Eigenlijk maar 1 vers, het 24ste vers. Daniël 9, vers 24. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Tot hiertoe de lezing uit het woord van God. Weet iemand van u toevallig wat voor een bijzondere dag het vandaag is? Wie riep dat daar? U hebt het goed. Wie wist dat nog meer? Het is eigenlijk wel eigenaardig dat alle christenen weten wanneer het kerstfeest is, terwijl de Bijbel daarover zwijgt, terwijl de Bijbelse feesten zo weinig bekend zijn. Maar dat is nou niet het onderwerp, maar toch ook alweer een beetje. Het betekent, vandaag is het dus het nieuwe jaar begonnen, ik geloof het jaar 5765, het Joodse jaar. Dat betekent ook dat vandaag op Rosh Hashanah, dat betekent het begin van het jaar, dus het nieuwjaar, dat vandaag de Yamim Noraim beginnen. Dat zijn de ontzagwekkende dagen. En dat gaat zo 9 dagen door tot de 10e van deze eerste maand en dat is dan volgende week zaterdag, Yom Kippur, grote verzoendag. En die dag valt dit jaar op een sabbat, dat maakt het helemaal bijzonder. Waarom 10 ontzagwekkende dagen? Omdat het dagen zijn van verootmoediging, dagen van zondebelijdenis. Met Rosh Hashanah, met Joods nieuwjaar, vandaag of morgen, het zijn eigenlijk 2 dagen, schrijft de religieuze Jood zijn zonden op een stuk papier, alles wat er tussen hem en God zou kunnen instaan en wat hij wil opruimen. En als hij daarmee klaar is, dan maakt hij daar een prop van en dan gaat hij naar een open water en hij gooit die prop in dat water, gedachtig aan Micha 7, waar we lezen dat God de zonden van zijn volk zal werpen in de diepten van de zee. En dan komen daar die andere dagen tot aan grote verzoendag, die door alle orthodoxe Joden, of maar enigszins religieuze Joden over de hele wereld gevierd wordt. Zelf mag ik dan spreken in een Messias beleidende gemeente om samen ons te bezinnen op grote verzoendag. Het is een wonderlijke dag. Niet voor Messias beleidende Joden, want die weten dat de verzoening heeft plaatsgevonden op Golgotha, bijna 2000 jaar geleden. Maar voor elke Jood moet het in zekere zin een smartelijke dag zijn. Niet alleen over de eigen zonden, maar omdat het een dag is zonder verzoening. Er is geen offer. En die offers zouden ook niet eens gebracht kunnen worden, want er is geen tempel. En je kunt niet zomaar ergens offeren. Geen tempel, geen offeranden. En dus geen verzoening. Het trof me zo, toen ik daarover nadacht, om hier aan het begin van het nadenken over het Koninkrijk Gods met dat punt te beginnen. Dat trof mij en ik wil dat ook graag met u delen. Er is geen, uiteindelijk geen Koninkrijk Gods, er is ook geen binnengaan in dat Koninkrijk Gods zonder die grote verzoening. En ik las expres daarom uit Daniël 9, als het vandaag niet Rosh Hashanah was geweest, had ik dat hoogstwaarschijnlijk niet gedaan. Maar ik las nu dat vers waarmee de profetie van de 70 jaar weken opent. Gaan we nou niet uitvoerig bekijken. Maar 70 weken, dat zijn weken van 7 jaren, dat is 490 jaar. En die gaan door, een profetisch, gaan ze op zijn minst door tot Golgotha aan toe. Die gaan door tot dat wat hier in vers 24 staat vervuld wordt. De overtreding wordt voleindigd, de zonde wordt afgesloten, de ongerechtigheid verzoend. Er is een vaste periode besloten over Jeruzalem en aan het einde daarvan breekt grote verzoendag aan. Het is nog een beetje te vroeg daarvoor, maar laat me dit zeggen over Leviticus 16, het hoofdstuk over de grote verzoendag. U weet dat op een bepaald moment de hoge priester het heiligdom binnengaat met bloed. Eerst het bloed van de stier voor zichzelf en zijn huis en dan het bloed van de eerste bok voor het volk. En het volk is in gespannen afwachting. Zal de hoge priester wel terugkeren uit het heiligdom? Zal hij het overleven om in Gods heilige tegenwoordigheid te verkeren? In de Talmud wordt beschreven hoe men in latere tijden een koord om zijn enkel bond, om hem als hij getroffen zou worden door de vloek van God, hem aan dat koord naar buiten te kunnen trekken, want men zou niet naar binnen kunnen gaan om hem daar weg te halen. Zo geducht was men voor die heiligheid van God. En als dan de hoge priester uit het heiligdom naar buiten kwam, dan was dat het moment waarop het volk kon weten, de verzoening is tot stand gebracht. En dan werden die zonden van het volk gelegd op de kop van die tweede bok en die werd in de woestijn gestuurd om daar om te komen, waarmee ook die zonden omkwamen. Als straks de Heer Jezus Christus terugkomt, dan zal dat voor Israël de vervulling zijn van grote verzoendag, van dat wat in beginsel al geschied is op Golgotha's kruis. Maar voor hen is de wederkomst van Christus het moment als het ware dat de koning, die ook de priester is, net als Melchizedek dat was, koning en priester in één persoon, dan zal hij die koning en priester is, hoge priester, die zichzelf heeft overgegeven als het ware offer, dan zal hij terugkeren uit het heiligdom. Israël wacht op de Messias. Wij wachten op de wederkomst van de Messias. Want we weten, hij is het heiligdom binnengegaan met het bloed dat hij heeft vergoten op Golgotha, om daar verzoening tot stand te brengen. Maar Israël, afgezien van diegenen die het nu al hebben mogen zien door Gods genade, Israël zal het straks zien als hij zal terugkeren uit het heiligdom, zich aan hen zal vertonen. En dan zal gebeuren wat in Daniël 9 staat, dan zal die eeuwige verzoening worden tot stand gebracht en zullen de ongerechtigheden worden uitgedelgd. Er is geen koninkrijk God zonder de verzoening. Het is merkwaardig hoe moeilijk dat is voor zoveel Joden. Frans Rosenzweig heeft het in de 20ste eeuw ook moeilijk mee gehad. Hij stond op het punt om christen te worden, maar op het laatste nippertje heeft hij daarvan afgezien, hij als Jood. Want hij dacht ineens aan het woord van de Heer Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Johannes 14, vers 6. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En toen bedacht Frans, ja, dat geldt voor de heidenen. Zij hebben Jezus nodig, dat geloofde hij oprecht, dat was al heel geweldig dat hij dat zag. Zij hebben Jezus nodig om bij de Vader te komen. Maar wij Joden, wij hebben dat niet nodig. Wij zijn al bij de Vader. En wat hij vergat was dat de Heer Jezus die woorden uitsprak tot Joodse mannen, zijn eigen discipelen. En Frans Rosenzweig vergat ook dat de Heer Jezus ooit tegen Nicodemus, deze Joodse schriftgeleerde, zei: tenzij iemand wederom geboren wordt, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Daar zijn we bij ons thema. Om in het koninkrijk van God binnen te gaan, moet je wederom geboren worden. En wat dat is, dat kon Nebukadnezar. Dat kon Nicodemus weten. Ik zit al aan Daniël te denken. Dat kon Nicodemus weten, want dat staat beschreven in Ezechiël 36. Daar lezen we dat God, als straks het koninkrijk Gods in heerlijkheid en majesteit hier op aarde gevestigd wordt, dan zal zijn volk daar binnen gaan, maar niet dan nadat hun harten gereinigd zijn door het woord van God. Daar vind je bij de water en geest. Het water van het woord waarmee ze besprenkeld zullen worden en dat hun harten zal reinigen door de kracht van de Heilige Geest. En zo met vernieuwde harten zullen zij het koninkrijk Gods binnengaan. Er is nog nooit een mens geweest die het koninkrijk Gods in de eigenlijke zin van het woord, dat moet ik later uitleggen wat ik daarmee bedoel, is binnengegaan zonder de wedergeboorte, zonder die innerlijke reiniging. En dat was de grote fout. Nicodemus, die wist niet eens wat wedergeboorte was, terwijl het Oude Testament dat leerde. Dat moest hem uitgelegd worden. Jij bent de leraar van Israël en je weet deze dingen niet. Wedergeboorte betekent dat zelfs de beste, de edelste, de nobelste Jood niet zomaar in eigen kracht het koninkrijk kan binnengaan. Het koninkrijk is er voor de slechtste mens die mag komen en pleit op het bloed van Christus. Maar ook de beste mens moet leren dat hij alleen uit kracht van dat bloed kan binnengaan. Het koninkrijk Gods is een geweldig thema. Het leek er aanvankelijk op dat van verzoening helemaal geen sprake was. Want in zekere zin heeft God dat koninkrijk al aangeduid in Genesis 1. Want in Genesis 1 vindt u dit heel bijzondere, we gaan dus echt letterlijk door de hele Bijbel heen, daar vindt u dit hele bijzondere, dat als God de wereld geschapen heeft, hij die aarde, dat aardrijk en alle dieren die daarop zijn, de hele geschapen wereld, ligt onder de voeten van een mens. De mens was geroepen om God te dienen, maar de mens is ook geroepen tot heersen. En niet alleen de man tussen twee haakjes, maar ook de vrouw, zij samen. Zij samen naast elkaar zijn geroepen om te heersen over die schepping van God. Geroepen tot heerschappij. Als dienstknechten van God. Dus niet als bezitters van de aarde, maar als beheerders. Niet als beheersers, maar als beheerders van Gods schepping. Maar toch, echt koningschap. Daar heeft God van het begin af aan duidelijk gemaakt wat een kerngedachte is van het Koninkrijk Gods, dwars door al deze lezingen heen. Namelijk dat God het altijd zijn Koninkrijk blijft noemen, hij geeft het niet echt uit handen, maar het is een Koninkrijk dat hij legt aan de voeten van de mens. Eerst aan de voeten, onder de voeten van de eerste Adam, daarna onder de voeten van de laatste Adam. Aanvankelijk leek het zo mooi en al in Genesis 3 zien wij hoe de mens in de zonde valt, zich door de Satan laat verleiden. Met als gevolg dat de Satan al vanaf Genesis 3 genoemd kan worden wat de Heer Jezus zelf 3 keer zegt in het Johannesevangelie, in Johannes 12, 14 en 16. Daar noemt hij de duivel de overste van de wereld. De overste van de wereld. In Genesis 3 lijkt het hele project van God al bedorven te zijn. Dat hele koninkrijk lijkt al één grote mislukking, want de mens aan wie hij dat koninkrijk had toevertrouwd, is zo dwaas dat over te hevelen naar de duivel. Die vanaf dat moment de overste van de wereld is. En 2 Korinthe 4 zegt, hij is de God van deze eeuw. Andere vertalingen zeggen, de God van deze wereld. Dat is de reden waarom vanaf Genesis 3 de noodzaak van verzoening is naar voren gekomen. Als het met dat koninkrijk Gods nog ooit wat moet worden na Genesis 3, na de zondeval, dan kan dat alleen langs de weg van de verzoening. En om deel te krijgen aan die verzoening heeft de mens nodig persoonlijk zich voor God te verootmoedigen. En elk jaar denkt Israël daar opnieuw aan terug in die ontzagwekkende dagen. Tussen de eerste en de tiende van de maand Tishri, die vandaag begonnen is. Dat is de weg van de verootmoediging. Maar ook een weg waar God een plan onthult dat in werkelijkheid al van voor de zondeval dateert. Dat is het wonderen van God. De dingen lopen hem nooit uit de handen. Hij weet precies wat er gebeurt. Hij weet het van tevoren. En dan blijkt dat God allang achter de hand heeft dat nou zeker niet plan B. Dat is eigenlijk plan A. Dat is voor ons een moeilijk punt, want wij denken, was die zondeval dan ook gepland? Nou, dat mag je nou net weer niet zeggen. Je kunt God nooit tot de oorzaak van de zonde maken. God verafschuwt de zonde. Maar hij wist wel dat het zou gebeuren en hij heeft het ook ingecalculeerd. Sterker nog, daardoor kon uiteindelijk dat koninkrijk gelegd worden onder de voeten niet van de eerste mens die alles bedorven heeft, maar onder de voeten van de tweede mens. Zo wordt hij in 1 Korinthe 15 genoemd. En die tweede mens, dat is niet Eva, dat is ook niet Kaïn of Abel, die tweede mens is Christus. En die Christus is tegelijkertijd, zegt datzelfde hoofdstuk 1 Korinthe 15, de laatste Adam. Er kan niet weer een zondeval komen, er kan niet nog weer een noodzaak komen voor een derde Adam of een vierde. Hij is ook de laatste Adam. Want deze Adam is niemand minder dan de Zoon van God. Die ook genoemd wordt, en we hebben het gelezen in Daniël 7, de Zoon van de Mens. Vanaf Genesis 3 heeft God dat plan in zijn hoofd. En elke keer onthult hij daarvan een beetje meer. Als hij, wat wij dan noemen de moederbelofte, uitspreekt in Genesis 3 vers 15, gaat het eerste tipje van de sluier al op. Want daar horen wij over die voortdurende oorlog die er zal zijn tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Waar gezegd wordt dat de slangenzaad het vrouwenzaad de hiel zal vermorzelen. Maar het vrouwenzaad zal het slangenzaad de kop vermorzelen. De hiel vermorzelen is heel erg. Het verlamt. Het lijkt steeds weer alsof de Satan de overwinningen behaalt over de mens. Alsof Satan tot op vandaag nog de zegevierder zou kunnen zijn. Want hij is nog steeds de overste van de wereld. Al die duizenden jaren leek hij steeds weer de triomfator te zijn. Maar op het kruis van Golgotha is hem in principe de kop vermorzeld. Dat klinkt wat vreemd, want je zou zeggen, je kop is vermorzeld of hij is dat niet. Nou, de Bijbel laat daar expres een hele grote spanning in bestaan. Want in Hebreeën 2 vers 14, en dan moet je het eigenlijk nog sterker vertalen dan het in de NBG-vertaling staat. Daar staat letterlijk dat de Heer Jezus op het kruis de duivel heeft teniet gedaan. Zoals ook lezen in Romeinen 6, dat hij de zonde heeft teniet gedaan. En in 2 Timotheus 1, dat hij de dood heeft teniet gedaan. Daar moeten we de volgende keer over hebben, want dan zijn we eigenlijk al in het Oude, in het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament worden al die dingen al van tevoren aangegeven. Op het kruis is de grondslag gelegd voor wat straks in het boek Openbaring beschreven wordt, hoe de duivel de kop vermorzeld wordt. De duivel heeft niet het laatste woord en dat weet hij zelf. Als hij neergestort wordt op de aarde in Openbaring, dan lezen we dat hij weet dat hij weinig tijd heeft. Hij kent het plan van God beter dan heel wat mensen op deze aarde. Hij weet wat hem boven het hoofd hangt. Hij weet van Golgotha. In zekere zin, als je het over het Koninkrijk Gods hebt, laat ik dat erbij vertellen. Dan zou je, als je het Oude Testament las, heel simpel kunnen denken, het Koninkrijk Gods, dat betekent simpelweg, God is koning over alle dingen, de Heere regeert. Aan het einde van de lofzang in Exodus 15, die Israël gezongen heeft toen ze aan de andere kant van de Rode Zee waren gekomen en de Egyptenaren waren omgekomen in het water. Toen zongen ze daar die prachtige lofzang en aan het einde lezen we, de Heere regeert. Je kunt ook vertalen, de Heere is koning. Dat is precies dezelfde uitdrukking. De Heere regeert voor altoos en eeuwig. Dat is de simpelste vorm van het Koninkrijk Gods. God is koning over alles. Als dat alles was, dan waren we gauw klaar. Dat zou best interessant zijn om daar eens een avond over na te denken, over de heerschappij van God, over de voorzienigheid van God, maar we zouden dan nooit bij de Heer Jezus uitkomen. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt in de psalmen, en je weet een beetje hoe messiaans die psalmen zijn, ook een heleboel waar je dat niet 1, 2, 3 aan afziet. Neem alleen al voorbeeld psalm 93 en dan 95, 96, 97, 98, 99. Dat zijn er een hele serie achter elkaar. Dan vind je daar steeds dat de Heere koning is. Een groot koning. Elke keer datzelfde refrein. Nou, dat lijkt dus hetzelfde als in Exodus 15. Maar als je die psalmen goed bekijkt, dan ga je begrijpen wat velen al hebben aangegeven, dat het eigenlijk psalmen zijn die handelen over de wederkomst van Christus. Dat het psalmen zijn die laten zien hoe geleidelijk aan, door de overwinning over al zijn vijanden, wat straks een bekroning vindt in de wederkomst van Christus met de wolken des hemels, hoe daar dat koninkrijk gestalte krijgt in deze wereld. En de Heere koning zal zijn over alle volkeren. Daar heb je dat dubbele. De Heere is koning, dat is het koninkrijk Gods. Hij regeert over alle dingen, dat is vanaf de schepping zo geweest tot aan de voleinding. Ja, maar het bijzondere is dat God die heerschappij toevertrouwt aan iemand die genoemd wordt de zoon des mensen, maar die tegelijkertijd de Heere is, God zelf. Als Jesaja de heerlijkheid van God ziet in Jesaja 6, bij zijn visioen, zijn roepingsvisioen, dan aanschouwt hij daar die heerlijkheid des Heeren en ziet al die serafs, hoort hij daar roepen, heilig, 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 is de Heere der heerscharen. Maar als je dan Johannes 12 leest en Johannes komt daarop terug, dan zegt hij, weet je wat Johannes, wat Jesaja daar zag? Hij zag de heerlijkheid van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is God bekleed met macht. Zoals het staat in het oude lied, hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Neem een ander voorbeeld. Als je kijkt naar Zacharia 14. Dan lezen we: de Heere is koning. Dan gaat het ook echt over die tijd die zal aanbreken wanneer Israël verlost zal zijn, hersteld in zijn land en het koningschap van de Heere aanbreekt. Dan wordt ogenschijnlijk met geen woord verwezen naar de Messias. Het gaat daar over de Heere met hoofdletters, dus Yahweh. Het gaat daar over zijn koningschap over de aarde, de uitredding van Israël, net als in het Oude Testament. Maar als je goed kijkt, dan staat daar: zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan denk je ineens aan Handelingen 1, toen de Heer Jezus van diezelfde Olijfberg ten hemel ging. En de engelen kwamen en tegen de apostelen zeiden: deze Jezus die gij zo hebt zien heen gaan, die zal ook zo weer terugkeren op deze aarde. Als je met die bril naar Zacharia 14 kijkt, dan begrijp je: de Heere die koning is over de hele aarde, dat is zijn Christus. Degene wiens voeten zullen staan op de Olijfberg, dat is de Heer Jezus Christus. Dit is een van de diepe, diepe mysteries in de schrift, die wij omschrijven met de term de drie-enigheid van God: Vader, Zoon, Heilige Geest. Het is een mysterie, want we kunnen het zo goed mogelijk omschrijven, maar vatten kunnen we het niet. En ook in het Oude Testament vinden we al vele heenwijzingen. Laat ik u nu meenemen naar dat stukje dat ik gelezen heb, bij Daniël 7 bijvoorbeeld. Wat ziet u daar? Op de troon iemand die beschreven wordt als de oude van dagen. Een aanduiding voor zijn eeuwigheid. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. En de kenmerken waarmee hij daar gezien wordt, zijn hoofdhaar als witte wol en al die andere dingen, dat zijn kenmerken die horen bij God. Dat is heel duidelijk. En dan verschijnt daar voor hem een mens die genoemd wordt Ben Adam, de zoon des mensen. En die ontvangt uit de handen van God op de troon de heerschappij, het koninkrijk. Het koninkrijk God zoals dat straks bij de wederkomst van Christus gevestigd zal worden op de aarde. En Christus ontvangt het uit de handen van God. Tot zover helemaal duidelijk. Niets moeilijks aan. Maar als je dan weer een sprong maakt naar Openbaring 1, waar Johannes op Patmos is en die aanschouwt daar de Heer Jezus Christus, wandelend tussen de kandelaren. En u ziet hoe de Heer Jezus daar, de Zoon des Mensen, beschreven wordt, dan zijn dat exact de kenmerken die we in Daniël 7 vinden, maar dan niet bij de Zoon des Mensen, maar bij de oude van dagen. Moet u thuis maar eens vergelijken. Dat is zo bijzonder. Dat kan haast niet, denk je. Jawel. Want die mens, Jezus Christus, die hier op aarde gewandeld heeft, die ten hemel is gevaren, die als mens daar zit aan Gods rechterhand, als mens, als de Zoon des Mensen straks zal komen met de wolken des hemels, zoals Daniël 7 het zegt, en zijn koninkrijk zal vestigen, dat is God bekleed met macht. God de Zoon. Yahweh, Vader, Zoon, Heilige Geest, dat is Yahweh. Maar dat betekent dus ook dat de Heer Jezus die naam toekomt. Hij is God. Als de Heere regeert over alle dingen, dan is het bijzonder van het Koninkrijk Gods dit. Dat de Heere, met hoofdletters, dat Hij zelf mens is geworden. Je kunt dus zeggen, daarom is het ook een mysterie, want het lijkt allemaal zo tegenstrijdig. Je kunt zeggen, God zonder mens in deze wereld aan wie hij het koninkrijk zal onderwerpen. Je kunt ook zeggen, God zelf werd mens. Namelijk God de Zoon. Hij werd mens. Hij, de Zoon van God, werd de Zoon des Mensen. Om hier het verlossingswerk te volbrengen. En om straks als de laatste Adam dat koninkrijk in ontvangst te nemen en daarover te regeren. Is dat niet bijzonder? Het is niet zo vaak in het Oude Testament dat we heel duidelijk zien dat straks over dat koninkrijk een mens zal regeren. Meestal gaat het gewoon over de Heere. De Heere God zal straks als Israël hersteld wordt het koningschap in handen nemen. En hij zal regeren over de hele aarde vanuit Jeruzalem, vanuit Israël. Maar hier in Daniël 7 zie je, het is een mens die hier op aarde was. Een mens die ten hemel is gevaren. Een mens die straks als hij terugkomt op aarde aanschouwd zal worden door zijn volk. En dan lezen we daarover in Zacharia 12 vers 10. Zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En dat gaat daar over de Heere God. Hoe heeft Israël ooit de Heere God kunnen doorsteken? Hoe moet je je dat voorstellen in vredesnaam? Zo'n moeilijke tekst voor Joden die de Heer Jezus nog niet kennen om die te verklaren. Maar als wij weten dat de Heere God mens geworden is en hier op aarde is doorstoken door Jood en Heiden samen, door de ganse mensheid, de gevallen mensheid, dan begrijp je het. De Heere zegt, ik ben doorstoken door hen. Maar de Heer is mens geworden, hier op aarde is hij doorstoken. En hij is van de Olijfberg ten hemel gevaren en zijn voeten zullen straks op de Olijfberg staan. Kijk, wij hebben het licht van het Nieuwe Testament. Wij kunnen door die bril van het Nieuwe Testament terugkijken en dan al die wonderheerlijke dingen in het Oude Testament gaan oplichten. En die worden begrijpelijk en dan zeg je, jongen, dat is ongelooflijk. Het is er allemaal al. Het is er allemaal al vervat. Eigenlijk bijna al vanaf het begin. Neem nou een ander voorbeeld. Ik herinner me dat ik ooit tentamen Hebreeuws moest doen aan de Utrechtse Universiteit. En dat ik Psalm 8 moest vertalen. Ik zal het nooit vergeten, ik heb het ook hier daar wel eens geschreven of verteld. En ik vertaalde Psalm 8. En ik deed het net zoals het in de Statenvertaling staat. Hier staat het zo in de NBG-vertaling, in vers 4. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heerser over de werken uwer handen, alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Weet u hoe ik het vertaalde? Zoals het ongeveer in de Statenvertaling staat. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen, ben Adam, de zoon des mensen, dezelfde uitdrukking als in Daniel 7, dat gij naar hem omziet. En toen vertaalde ik, gij hebt hem een weinig minder dan de engelen gemaakt. En hem met heerlijkheid en luister gekroond. Waarop de professor begon te glimlachen en zei, maar als je nou niet Hebreeën 2 had gehad, hoe zou je het dan hebben vertaald? En dat is waar. Dan zou ik vertaald hebben, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de Elohim, de goden. Minder gemaakt dan God, kun je vertalen. Je kunt ook vertalen minder dan de goden. En de engelen worden soms als Elohim, als goden aangeduid. Over wie gaat het hier? Als we Hebreeën 2 niet hadden, lieve mensen, dan zouden we denken, dit gaat hier over de eerste Adam. God heeft een heerlijke schepping toebereid. En hij heeft de mens boven die schepping geplaatst. En hij heeft die mens zo verheven, dat je best kunt begrijpen dat de NBG-vertalers het zo weergaven. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. Een weinig minder dan Elohim. Een weinig minder dan God. Maar toen de Griekse vertalers, lang voordat de Heer Jezus kwam, 2 eeuwen, 3 eeuwen voordien, de zogenaamde Septuaginta, toen die dit vers gingen vertalen, toen vertaalden zij niet God, toen vertaalden zij engelen. Dus zelfs al had ik Hebreeën 2 niet gehad, dan had ik nog kunnen zeggen, hé, dat is interessant, die Septuaginta vertaalt dit met engelen, dat kan ook. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Niet dat die vertalers, die Joodse vertalers aan Christus dachten. Die hebben vast gedacht, de mens is maar een weinig minder dan de engelen. En dan komt Hebreeën 2. Dan komt daar die geïnspireerde schrijver. En wat doet hij? Hij past dat toe op de Heer Jezus Christus. Hij zegt, het toekomstig aardrijk, dus niet nu, de Heer Jezus zit wel aan Gods rechterhand en hij kan zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar dat zien we nog niet, zegt de Hebreeën 2. Als je om je heen kijkt, zie je echt nog niet dat alles beheerst wordt door het recht en de gerechtigheid en de vrede van God. Je ziet veel meer dat de overste van de wereld hier nog voluit de baas is. Maar het toekomstige aardrijk is onderworpen aan de voeten van de Zoon des Mensen. En dan citeert Hebreeën 2 Psalm 8. En dan zie je dat Psalm 8 natuurlijk gaat over de eerste Adam, maar vooruit wijst naar de laatste Adam. En dan zegt Hebreeën 2 daarvan, kijk nou eens hoe die mooi die psalm dat zegt. Christus, aan hem zijn al die dingen onderworpen, maar wat is er met hem gebeurd? Hij is een weinig minder dan de engelen gemaakt vanwege het lijden des doods. Engelen kunnen niet sterven. Maar toen de Heer Jezus, die God is en die mens is geworden, in de dood ging, kwam hij zelfs onder de engelen te staan. Het was maar een weinig, je kunt ook vertalen voor een kort poosje, maar hij is in die diepte afgedaald om te reizen tot de hoogste hoogte. De zoon des mensen van Psalm 8 is dezelfde als de zoon des mensen van Daniel 7. In Psalm 8 zien we hem als de heerser over alle dingen, maar dat is hij geworden. Doordat hij in de dood is gegaan, maakt Hebreeën 2 duidelijk. Dat was toen, dat was het verleden. En in de toekomst zien we Daniel 7, hoe de zoon des mensen zal komen met de wolken des hemels en het koninkrijk in ontvangst zal nemen en zal vestigen hier op aarde. Dat is geweldig. Dat is de zoon des mensen. God heeft hem van het begin af aan in het oog gevat. En ik zei u al, heel geleidelijk is het pas duidelijk geworden. Het kon bijvoorbeeld pas wat duidelijker gemaakt worden toen Jacob 12 zonen had en aan het einde van zijn leven die zonen zegende. En toen dingen sprak die ver boven zijn gewone verstand uitgingen, die geïnspireerd waren door God zelf. Maar toen zei hij van Juda, dat uit Juda een mens zou voortkomen die genoemd zou worden Silo of Shilo. Moeilijk woord, we weten niet goed hoe we dat moeten vertalen. Men verbindt het wel eens een keer met het woord shalom voor vrede. Maar het zou mooi zijn natuurlijk, vredevorst. Maar hij zegt, en dat is nou het belangrijkste, hij zegt van hem dat aan Silo de volkeren gehoorzaam zullen zijn. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Ik kreeg bij de klaagmuur in Jeruzalem eens gesprek met een Joodse man die mij aansprak en vroeg of ik een christen was. Een heel debat begon over de christenen en hun malle ideeën. En op een bepaald moment zei hij, weet u wel dat het woord Messias in deze betekenis, als betrekking hebben op degene die wij nu de Messias noemen, in heel het Oude Testament niet voorkomt. Toen zei ik, heb u ook een Bijbel bij de hand? Nou, die had hij niet, dus hij klopte op de schouders van al die mensen die daar stonden te bidden voor de klaagmuur. Tot ik er eentje had met een Oude Testament, een Tenach. En ik zeg, zoek maar op, Daniel 9. Hetzelfde hoofdstuk waar ik straks uit gelezen heb. En hij zocht het op en daar lezen wij dat na 7 plus 62 jaar weken, na 483 jaar, zal een gezalfde worden uitgeroeid. En er zal niets tegen hem zijn. Ik zeg, nou, u kunt nagaan wanneer dat begonnen is. Er staat er precies bij, toen het bevel uitging om Jeruzalem te herbouwen. En 483 jaar, mag ik u eens een vraag stellen? 483 jaar na dat bevel. Wie is die mens die in Jeruzalem uitgeroeid is terwijl hij onschuldig was? En die hier genoemd wordt de Mashiach. De Messias van Israël. Nou, ik wil nog niet de indruk geven dat ik het won in die discussie, want elke keer had hij wel weer een weerwoord. En zijn laatste woorden waren, may God open your eyes to the truth. Dat was dan tegen mij gericht. Mogen God uw ogen open voor de waarheid. Maar ik zei nog iets. Ik zei, weet u dat in het jaar 6 van onze jaartelling de Romeinen de heerserstaf wegnamen van de Joden. De Joden hadden al bijna niks meer te vertellen. Hun land was onderworpen aan de macht van de Romeinen. Het enige, het laatste restje soevereiniteit dat ze nog hadden, dat was dat ze de doodstraf mochten voltrekken, uitspreken als vonnis en mochten voltrekken. In het jaar 6 werd ook dat van hen afgenomen. Toen was het absoluut uit met het laatste restje soevereiniteit dat ze nog hadden. Ik zeg, weet u wat er toen gebeurde, zei ik hem. Ik zeg, hierboven, op het tempelplein, er waren vele orthodoxe Joden die zich de baard uittrokken en hun kleren scheurden. En ze zeiden, de scepter is van Juda geweken en de heerserstaf en Silo is niet gekomen. Ik zeg, weet u dat tezelfde tijd er een jongetje was in Nazareth, 10 jaar oud ongeveer, ligt eraan wanneer hij geboren was. Een jongen die zou opgroeien tot die mens die claimde de Messias te zijn en onschuldig door Jood en Heiden is uitgeroeid. Het is niet wonderlijk hoe God dat alles zo precies heeft voorzegd. Hoe die oude vader Jacob op zijn sterfbed al zei, Juda, jij bent het. Uit jou zal de koning voortkomen. Juda, de koningstam. Een koning. Een aardse koning. Een nazaat van David. En tegelijkertijd, dat zegt Jacob niet. En in het Oude Testament is het ook nauwelijks helemaal eruit gekomen. Zodanig dat de Joden het ook vandaag nog steeds niet zien als ze alleen het Oude Testament kennen. Maar het is tegelijkertijd de Heere God. Die mens werd. De Heere God, die zoon van David werd. Mijn goede vriend, daarbij die klaagmuur, die begon zo het gesprek. Die zei, jullie willen van twee walletjes eten. Jullie willen dat Jezus de zoon van David is en dat hij de zoon van God is. Maar dat kan niet allebei. Hij is of de zoon van David, dan heeft hij ook recht op de troon. In de mannelijke lijn moet hij dan afstammen van David. En of hij is de zoon van God en dan is Jozef niet zijn werkelijke vader. En dan is hij weer niet de zoon van David. Hij keek nogal triomfantelijk. Nou, we hebben daarover doorgesproken natuurlijk, dat Jozef zijn wettige vader was en dat volgens het Joodse recht dat precies hetzelfde is. Net zoals je dat ziet bij het zwagerhuwelijk. En dat op grond daarvan de Heer Jezus wel degelijk zoon van God kan zijn. En zoon van David. Zo gaat dat door in het Oude Testament. Dan komen we bij David zelf. In 2 Samuel 7 die prachtige belofte krijgt. Over zijn zoon Salomo. Zijn zoon. Maar achter die zoon Salomo schittert de zoon van David met een hoofdletter. De ware Salomo, de ware vredevorst. God zegt van Salomo, ik zal hem tot een vader en hij zal mij tot een zoon zijn. En die woorden worden geciteerd in Hebreeën 1 en toegepast op de Heer Jezus. Steeds duidelijker wordt. Het is net als de mist op zo'n herfstmorgen steeds verder optrekt en de contouren steeds helderder worden. Van het koninkrijk van God. En de laatste minuten zou ik zo graag willen besteden aan Jesaja. U hoeft niet veel op te zoeken, want u kent die teksten allemaal uit het hoofd. Met Kerstmis worden ze ons, zijn ze ons als kind al ingeprent. Jesaja 7 vers 14. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dat heeft God al aangegeven. Want zo moest het gaan, niet Jozef was zijn wettige vader. De maagd zou zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam noemen Immanuel. Heel letterlijk, want Immanuel, dat is God met ons. In de Heer Jezus komt God letterlijk bij de mensen wonen. En dan Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Is het niet ongelooflijk dat dat in het Oude Testament al zo mooi wordt onderscheiden? Hij was een geboren kind, maar een gegeven zoon. De zoon van God van alle eeuwigheid die in deze wereld binnentreedt als een klein kind. En de heerschappij rust op zijn schouder. En hij zal, zegt het volgende vers, op de troon van zijn vader David zitten en heersen in recht en gerechtigheid. En dan in hoofdstuk 11. Die afgehouwen tronk van Isi, waar zoveel eeuwen al nooit meer een koning uit voortgekomen is. Als sedert de ballingschap, tot de dag van vandaag, heeft die afgehouwen tronk van Isi, sinds de Babylonische ballingschap, nimmer meer een Davidische koning voortgebracht. Maar die afgehouwen tronk van Isi zal een reisje voortbrengen. Zo zal de Messias eens tevoorschijn treden. Als de zoon van David, als de zoon des mensen, als de zoon van God. Jesaja heeft het gezien. Hij zegt in Jesaja 32, een koning zal regeren, dat wil ik toch even voorlezen. Een koning zal regeren in gerechtigheid. En vorsten zullen heersen naar het recht. En ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui, als waterstromen in een dorre streek, als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land. Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken Het hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen. En de tong der stamelaars zal in staat zijn tot duidelijk spreken, enzovoort. Het is een van die vele prachtige beschrijvingen van het Messiaanse Rijk dat met de wederkomst van Christus aanbreekt. Die je vindt in het boek Jesaja. Maar hier zo mooi, omdat het begint met dit woord. Een koning zal regeren in gerechtigheid. En dat is hier niet de Heere God die vanuit de hemel alles regeert. Dit is een Davidische zoon. Zoals een Hiskia zo'n koning was. Een godvruchtig man. Een zoon van David. Maar ook hij faalde. En ook hij heeft deze dingen niet verwerkelijkd. Dat de blinden zouden gaan zien en de doven zouden horen. Of neem een koning Josia. Een groot zoon van David. Die een geweldige opwekking onder het volk heeft tot stand gebracht. Maar ook hij heeft gefaald. Ook hij heeft gezondigd. Ook hij was niet de beloofde Messias. En hij heeft zeker niet deze dingen tot stand gebracht. Maar Jesaja heeft het gezien. Hij heeft het aanschouwd. En er zich in verheugd. En dan in het tweede deel van het boek Jesaja. In het hart van dat tweede deel. Daar hoor je die profetie over de lijdende knecht des Heren. En dat dat de Messias is, ja, dat weten wij op grond van het Nieuwe Testament. Maar als je goed kijkt, kun je het ook al in Jesaja zelf vinden. Want aan het einde van die profetie, in Jesaja 53, daar staat dit, vers 12, het slot van dat hoofdstuk. Daarom zal ik, zegt de Heere God, hem een deel geven onder velen. En met machtigen zal hij de buit verdelen. Of zoals je ook kunt vertalen, de machtigen zal hij als een buit verdelen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. En onder de overtreders werd geteld. Terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Geen christen die het Nieuwe Testament kent, kan nalaten hier in het beeld van de Heer Jezus te zien. Hij is de leidende knecht des Heren, want zo wordt hij zo vaak genoemd in dit boek. De knecht des Heren. Maar hij is degene die hier straks de machtigen als een buit zal verdelen. Die straks zal regeren over alles. Juist omdat hij de zonden van velen gedragen heeft. Juist omdat hij degene was die voor zijn overtreders bad en op het kruis zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Juist daarom. Weet u wat een van de ontroerende dingen zal zijn van dat koninkrijk God als het straks op aarde gevestigd wordt? Dat is dat we nooit zullen vergeten wie die koning is en wat hij op het kruis van Golgotha heeft tot stand gebracht. Ik heb het u verteld. Het teken zal in zijn zijde te zien zijn waar hij doorstoken is. Ik citeerde dat uit Zacharia 12. En ik lees nog steeds die woorden in Zacharia 13, zo wel veel het anders verklaren, dat het de Messias is die daar zegt, die daar deze vraag krijgt, wat zijn dat voor wonden in uw handen? En hij antwoordt, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden. Ze zullen hem afvragen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Als hij zal komen met de wolken des hemels, dan ineens zullen zij zich realiseren, dat is onze Messias. Maar als hij dichterbij komt en ze zien het teken in de handen. Ze zullen het als het ware voor de zekerheid nog navragen. Wat zijn die tekenen? En ineens zullen zij zich realiseren. Het is Jezus van Nazareth. Die Joden die nooit de Heer Jezus hebben aangenomen. Maar er wel het dichtste bij kwamen. Dat zijn de Joden die de Heer Jezus niet aannamen. Omdat ze dachten dat ze dan hun volk terug moesten toekeren en moesten verlaten en christen moesten worden. Al die verschrikkelijke misverstanden. Maar degenen die er het dichtst bij waren, die hebben wel eens tegen christenen gezegd: jullie, wij verwachten de Messias, zijn komst van de Messias. Jullie verwachten de wederkomst van de Messias. En als die Messias komt, zal het ons niet verbazen als hij de gelaatstrekken van Jezus van Nazareth zou hebben. Kunt u zich voorstellen wat het straks zal zijn als de Heer Jezus zal verschijnen? Met die doorstoken zijde, althans die wond in zijn zijde. En met die wonden in zijn handen. Als ze hem zullen herkennen als de leidende knecht des Heren van Jesaja 53. Als ze zullen zien, dat is dezelfde die naar het kruis is gegaan. En wij hebben eraan meegewerkt met de Romeinen om hem aan het kruis te brengen. Kunt u zich voorstellen wat dat zal zijn? Kunt u zich voorstellen wat dat zal zijn als ze dan ineens zullen begrijpen dat niet de herbouw van de tempel en de offers die daar zullen plaatsvinden de grondslag van hun ware verzoening is, maar het offer dat gebracht is op Golgotha, op grote verzoendag, Yom Kippur, waar we nu weer naartoe werken als u tenminste meeleeft met de Bijbelse feesten. Ik zeg nog niet eens Joodse feest, ik zeg Bijbelse feest. En waar we ook nu weer aan nadenken, ook in solidariteit met Israël, waar velen de Messias nog niet herkend hebben, maar velen een Messiaans hart hebben. En straks zal het geweldig zijn als hun de ogen zullen opengaan, want hij is in de eerste plaats hun Messias en niet onze Messias. Des te groter is het voorrecht dat wij deel mogen hebben aan diezelfde Messias, wiens naam in het Grieks luidt Christus. Nooit zullen we het vergeten. Als we straks de Heer Jezus zullen zien in Openbaring 5, zittende in de troon als het lam dat geslacht is, dan zal het precies zo zijn, als het lam. Alsof het zojuist de hals was doorgesneden. Zoals we dat prachtig zien op het Lam Gods, dat grote schilderij van Jan van Eyck in de kathedraal van Gent. Waar dat lam staat op die troon, terwijl het bloed spuit uit de hals. Zo vers, zo nieuw zal het zijn, alsof het zojuist gebeurd was. Het Lam Gods. Dat daar staat als geslacht. Dat is heel treffend en daarmee wil ik afronden. Als je in de psalmen kijkt naar de Messiaanse psalmen waar het lijden van de Heer Jezus heel in bijzonder wordt beschreven. Dan zie je verschillende keren dat zo'n Messiaanse lijdenspsalm voorafgegaan wordt door een koningspsalm. Je zou denken het moest andersom zijn. Maar het feit dat het eerst een koningspsalm is, die spreekt over Christus straks in het vrederijk. En dan een lijdenspsalm, dat suggereert voor mij dat het nooit vergeten zal worden. Wat de Heer Jezus op het kruis heeft volbracht. Als hij straks de koning zal zijn, dan zal altijd weer teruggedacht worden aan zijn lijden. Ik denk aan psalm 21 en 22, het is zomaar een voorbeeld. Er zijn er meerdere, psalm 68 en 69 zou ik kunnen noemen. Psalm 68, een koningspsalm. Psalm 69, de lijdenspsalm. Psalm 101, een koningspsalm. Psalm 102, een lijdenspsalm. Psalm 22 is de lijdenspsalm, zoals we velen weten. Begint met dat vers dat de Heer Jezus zelf op het kruis heeft uitgesproken. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dan in psalm 21, de psalm voor de koning. Heere over u. En hier wordt ook duidelijk onderscheid gemaakt tussen de Heere en die aardse koning. Hierbij heeft de psalmist ongetwijfeld gedacht aan de zoon van David, die op dat moment koning was. Maar de Heilige Geest ziet daar overheen naar de koning. Heere, over uw macht verheugt zich de koning. Hoezeer juicht hij over uw heil. En dan staat er vers 5, vers 4. Gij zet een kroon van fijn goud op zijn hoofd. Leven vroeg hij van u, gij gaaft het hem, dan denk je aan de opstanding. Lengte van dagen voor altoos en immer. Groot is zijn eer door uw heil. Majesteit en luister hebt gij hem toebedeeld. En dan in vers 8, want de koning vertrouwt op de Heere door de goedertierenheid des Allerhoogsten. Dit is de zoon van David. Maar de zoon van David met een hoofdletter, Z. Als hij straks zal regeren. Het hele Oude Testament werkt daar naartoe. De laatste Adam, de koning over alles. En als we hem straks zullen aanbidden als zodanig, dan zullen we hem vereren als degene die het lam is dat op Golgotha geslacht was. Volgende keren zullen we zien dat wij ook vandaag alles met dat koninkrijk te maken hebben. Het koninkrijk is niet alleen maar toekomstig, maar dat kan je pas in het Nieuwe Testament zien. En dan zullen we zien wat het voor ons betekent, dat we aan de ene kant de koning mogen kennen die aan de rechterhand van God zit. En dat we aan de andere kant zijn lijden, zijn vervolging en verdrukking hier op aarde delen. Dat geeft de hele spanning aan van ons christelijk bestaan. De navolging van de lijdende Christus en de verbondenheid met de verheerlijkte Christus, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Daar gaan we de volgende keren over denken. Maar het Oude Testament is de heerlijke inleiding tot al de dingen die we nog gaan overdenken. God zegene zijn woord en hij zegene u, opdat dat woord in uw hart de beslag mag krijgen.